Goedemorgen. We gaan samen luisteren naar de geschiedenis van Jezus. En wel naar aanleiding van een Bijbelgedeelte dat we vinden in Lucas. Lucas 18, vers 35. Een geschiedenis die zich afspeelt vlak voor de intocht in Jeruzalem. Wanneer Jezus aan het eind van zijn loopbaan is gekomen en op weg is om de leidersweg in te gaan, dan speelt zich deze episode af. Een episode rondom Jericho en ik ga het graag met u lezen. Lucas beschrijft: toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem: Jezus uit Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Degenen die voorop liepen snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Heer, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei: Zie weer, uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God. Tot zover de Bijbellezing. Het thema van deze maand is: kom zoals je bent. En dat geldt ook voor het Bijbelgedeelte wat we zo pas gelezen hebben. Je mag het de eerste presentatie al wel voorzetten. Ik preek in twee gedeelten, dat weten jullie dat ik dat soms doe. Dan weet je dat even, dat je halverwege even de gedachten weer bij elkaar kunt schrapen onder het lied dat we tussentijds gaan zingen. Eerst maar eens over het thema: kom zoals je bent. Je kunt je voorstellen dat dat soms niet goed gaat. Toch? Als je haar niet goed zit. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik heb daar wat minder last van persoonlijk. Dankzij de kapsel dat ik de mannen in elk geval van harte kan aanbevelen. Vrouwen, daar spreek ik me verder maar niet over uit. Ik weet wel dat mijn vrouw regelmatig haar haar even kamt als we naar buiten moeten, of als we gaan winkelen, of als we naar de kerk gaan, of wat dan ook maar. Want het moet toch een beetje netjes zitten. In Leeuwarden zeiden ze dan: als het haar maar goed zit, want dan kon je iedereen vervolgens wel weer onder ogen komen. En om dan zomaar te komen als je haar niet goed zit, ja, dat is wel wat lastig. Je zult 's morgens vroeg maar meemaken dat er aangebeld wordt bij de deur, omdat de buren graag iets even willen lenen en je haar zit niet goed. Dat gaat dan niet zo goed. En dan kom je ook niet zomaar even. Dan weet ik veel. Dan roep je van: ik moet nog even mijn haar kammen. Of ik ben nog helemaal klaar, ik kom er zo aan. Of zo. Lastig. Of je zult maar in bad zitten. Ik heb een min of meer decent plaatje gevonden. Was even zoeken, want je kunt je voorstellen dat op internet is van alles te vinden. Dus ik denk, dat moet wel een beetje een net plaatje wezen. Als je in bad zit, ja, dan kom je toch ook niet zomaar zoals je bent. Als er aangebeld wordt. Dan doe je iets aan of zo, of om, weet ik veel. Nou ja, dat lijkt me erg voor de hand liggend. En het derde plaatje, dat heb ik met opzet uitgezocht natuurlijk. Dat is van een bedelaar die zich in allerlei wonderlijke lompen gehuld heeft. Ja, kom zoals je bent. Ja, ja. Ja, zou die daar zelf problemen mee hebben? Nou, misschien wel, misschien wel niet. Zouden wij er problemen mee hebben? Nou, misschien wel, misschien wel niet. Je zou je kunnen voorstellen dat zowel wij als hij het aangenaam zouden vinden als hij min of meer in gewone kleren of misschien zelfs in zondagspak zou kunnen komen. Zou het toch wel een stuk, ja, weet ik veel, een stuk minder ongemakkelijk maken of zo. Kom zoals je bent. Ja, dat is een mooie uitnodiging. En misschien wel even de kortste kernen van het evangelie. Maar er zitten toch wel wat haken en ogen aan. En dat geldt helemaal als je niet over de buitenkant van je lijf praat, maar over de binnenkant van je bestaan, over de binnenste kern van je hart. Kom zoals je bent. Ja, bij God, bij Jezus. Nou, poeh. Hij moest dus weten. Ja, hij moest dus weten. Nou ja, dat helpt ook niet natuurlijk, die gedachte van hij weet het al. En ik weet het ook. Ja. Blijft toch moeilijk om God onder ogen te komen en om Jezus onder ogen te komen. Er zijn heel veel voorbeelden van. In de Alpha-cursus wordt wel eens het verhaal verteld dat Nicky Gumbel beschrijft in zijn inleiding, dat hij op een gegeven ogenblik een kennis van hem meenam naar de kerk. En dat was een American football player. Nou, dat zijn van die brandkastmodellen, weet je wel. Ze kleden zich ook zo aan dan. Dan komen er nog hele dikke hulpstukken bij. Maar ze zien er uit zichzelf ook al uit alsof ze dwars door je heen kunnen lopen. Die zat bij hem achter in de auto. En ze reden samen naar de kerk. En terwijl ze naartoe reden, werd zichtbaar dat de jongen steeds zenuwachtiger werd. Het zweet begon op zijn voorhoofd te komen. Een boom van een vent. En op een gegeven ogenblik zei hij, stop, ik moet eruit. En Nicky Gumbel stopte en hij rukte de deur open en rende weg. Valt niet mee om God onder ogen te komen. Is ook inderdaad zo. En ik kom dit soort argumenten dan tegen. Hè? En mensen zeggen wel, ja, ik zou mijn leven wel aan God willen geven. Maar ik realiseer me dat ik nog lang niet genoeg weet van de Bijbel. Ik realiseer me dat ik nog lang niet goed genoeg leef. Ik realiseer me dat ik nog lang niet voldoende bid. Alsof daar een soort meetlat voor is van als je zoveel minuten per dag bidt, dan ben je goed genoeg om bij God te komen. Kom maar zoals je bent. Nou, heel veel mensen hebben daar problemen mee. En vragen zich af of dat zomaar kan. Nou, maar even naar het Bijbelgedeelte dan. Ik heb een plaatje gevonden waarvan ik niet weet waar die vandaan komt. Maar ik denk, geef van een soort beeld van het oude Jericho. En van de grote menigte die met Jezus onderweg is naar Lucas 18. En daar zich door Jericho heen perst en dan de poort ingaat en later de poort weer uitgaat. En dan is daar ergens die blinde. Terwijl er een grote groep mensen om Jezus heen lopen. Wat voor mensen zijn dat dan? Nou, dat staat er niet precies bij beschreven. Maar je kunt wel het een en ander bedenken. Dat zijn zijn leerlingen natuurlijk, niet alleen de 12. Maar dat zijn ook een grote groep andere mensen, een aantal vrouwen onder andere, die met name genoemd worden, die Jezus dienden met wat ze hadden. Welgestelde vrouwen ook, rijke vrouwen, die kennelijk hun fondsen gebruikten om de tocht van Jezus mogelijk te maken. Er zijn verder ongetwijfeld mensen bij die ziek zijn en die hopen dat Jezus hen zal genezen. Er zijn mensen bij die op sensatie uit zijn. Misschien zien we wel weer een wonder. Je weet maar nooit, heb je dat nog meegemaakt met Lazarus laatst? Nou ja, misschien gebeurt er wel weer zo'n groot wonder. Het is toch een sensatie om mee te maken dat je dit kunt meemaken als mensen. Moet je bij zijn, moet je vooral niet missen. En dus een van de commentatoren schrijft daarover, heel terecht, dat er waarschijnlijk ook een heel stel pelgrims bij zijn die onderweg zijn naar Jeruzalem om in Jeruzalem het Pascha te gaan vieren. Het Pesach. Want het paaslam moet op de 14e Nissan geslacht worden op het tempelplein in Jeruzalem. Enige plek ter wereld waar het mag. En het Pesachmaal moet in Jeruzalem gevierd worden. Op de nacht van de 14e, de nacht van de 14e Nissan. Die volgt op de 14e Nissan. Maar dat is het moment waarop het paaslam geslacht moet worden. En dus zijn ze onderweg. Zoveel mogelijk mensen zijn op reis naar Jeruzalem. Volgens overleveringen van de rabbijnen miljoenen. En ze vonden allemaal een plek in Jeruzalem ook, bij de Pesachviering. Op een of andere manier was er altijd plaats voor. Een grote menigte. Jezus heeft in de loop van de tijd heel wat mensen in beweging gekregen. En met hem meegekregen. Of ze allemaal ook vurig in hem geloofden, dat is weer een ander verhaal. Maar ze waren er allemaal wel. Je kunt je voorstellen hoe dat werkt. Als ik na afloop van de kerkdienst in de koffiezaal hier ben, of in de koffiezaal van Veendam, heb ik na verloop van tijd de neiging om even ergens anders te gaan staan. En dat komt omdat ik twee gehoorapparaten heb. En die versterken het geluid van het geroezemoes tot boven de pijngrens van nu en dan. En dan denk ik, nou, even een beetje rust. Soms trek ik mijn doppen eruit. Dat doe ik in elk geval als de kleinkinderen allemaal komen, want daar is er geen oude na. En soms dus ook wel als we inderdaad met een groot gezelschap zijn. Een groot geroezemoes. Geluid. Als je kunt zien, dan denk je daar niet zo aan. Maar als je niet meer kunt zien, dan hoor je dat. Het geluid van de menigte die voorbij komt. Lawaai, herrie. En dus is er die blinde die schreeuwt. Het staat er twee keer met twee verschillende werkwoorden in. En een van de vertalers beschrijft het zelfs als loeien. Hij loeit. Dat schrijft de Nadense Bijbel. Pieter Hoesoren vertaalt het zo. En dit is een tekening uit een van de kinderbijbels die ik prachtig vind. Waarvan ik denk, oh ja, zo zal het er ongetwijfeld uitgezien hebben. Met een rood hoofd van inspanning. Schreeuwt de blinde Bartimaeus, zoals hij in een andere evangelie genoemd wordt, om Jezus. En ze voeteren op hem dus. Ja, natuurlijk. Stil nou toch. Jezus vertelt net een gelijkenis. Stil nou toch, ik wil Jezus net even spreken. Stil nou toch, hij legt net even de wet uit. Oh, zo vroom allemaal. Stil nou toch, hou je mond toch. Ook nog een bedelaar, ook nog moet je zien hoe die erbij zit. En nog iets. 2 weken geleden heb ik daar ook iets over gezegd. De koppeling tussen ziekte en zonde. Dat was toen over de bloedvloeiende vrouw. Nu gaat het over deze meneer. Die niet als blind geboren is, maar blind geworden is. Dat kun je horen naar de manier waarop hij later met Jezus praat. Dat ik weer mag leren zien, dat ik weer mag zien. Kortom, hij heeft gezien. Hij is blind geworden. Dus denkt de menigte, hij heeft vanuit gespookt. Hij heeft een zonde bedreven. Hij heeft een gruwelijke zonde bedreven misschien wel. Want God heeft hem gestraft. Met blindheid. Er zijn immers zat voorbeelden van in de Bijbel. Hoe dat gaat. Hoe mensen met blindheid gestraft worden. Saulus van Tarsus later. Die blind op de grond valt als hij Jezus ontmoet. En waar Jezus op Cyprus, die de verkondiging van het evangelie tegenstaat. Die dan ook met blindheid geslagen wordt. Zo zijn er meer voorbeelden. God heeft hem gestraft. Dus hou je mond daar, zondaar, slechtaard, verbeter je leven, enzovoort. Want wij zijn met Jezus op weg. Er kan een heel vals ondertoontje in zitten, hoor je dat wel? Een heel vroom, maar ook vals ondertoontje. Ik weet niet of dat er was, hoor, maar ik kan me dat voorstellen, dat het zo werkte. Maar Bartimeus, die laat zich niet op zijn kop zitten en schreeuwt des te harder. Dat vind ik nou zo'n prachtig detail in dit verhaal. Daar moet ik heel erg om lachen. Dat hij denkt van, wat er ook gebeurt, ook al voeteren ze nog zo, ik schreeuw tot Jezus, want ik wil dat hij me hoort. Hij heeft daar een heleboel motieven voor. In de eerste plaats natuurlijk, hij moet boven de menigte uitkomen. Die voeterende menigte. En die roezemoezende menigte. Hij moet zo hard schreeuwen dat Jezus hem ook inderdaad hoort. Dat is 1 ding, heel praktisch. Het tweede is, hij is blind, hij wil graag genezen worden. Wat doen mensen wel niet om genezen te worden? We zijn bereid om de gekste dingen te doen om genezen te worden. Dus is hij bereid om te schreeuwen tot Jezus, om genezen te worden. Hij schreeuwt vanuit de nood van zijn zondaar zijn. Hij zal dat zelf misschien ook op bedacht hebben. Misschien weet hij niet eens wat voor zonde dat hij uitgespookt heeft. Misschien kan hij er niks bij bedenken. Misschien weet hij ze ook wel. Maar die koppeling van ik ben blind en God heeft mij gestraft en dus is er wat fout aan mij. Ik denk dat die nood hem ook drijft. En misschien wel dat hij gedacht heeft, dit kon wel eens de enige kans van mijn leven zijn. Hoe kom ik ooit anders in de buurt van Jezus? En nou komt hij voorbij. Daar gaat hij, hij komt langs. Jezus, Jezus van Nazareth, Jezus de Nazoreër, daar zit een woordspeling in. Met het woord Nazireër. Kom je in de Bijbel een paar keer tegen. Die woordspelingen. Niet per ongeluk. Een Nazireër, dat was iemand die aan God toegewijd was vanaf het begin van de geboorte, vanaf zijn leven. En zo komt deze aan God gewijde man komt voorbij. En hij noemt hem zoon van David. Jezus, zoon van David. Dat is een geloofsbelijdenis. Daarmee zegt Bartimeus, daarmee zegt de blinde, wat hij ten diepste gelooft. Als er één is die de handen van de genezer heeft, dan is het deze koning. Deze koning die in nederigheid zijn weg gaat naar Jeruzalem, waar hij straks nederig zal zitten op de rug van een ezelin. En daarmee een profetietekst zal vervullen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Waarom mag Bartimeus dat roepen? Nou, hij mag dat roepen omdat Jezus in zijn allereerste preek die hij gehouden heeft in Nazareth, in zijn woonplaats, dat zelf gezegd heeft. Want dat wordt beschreven in Lucas 4, dat Jezus citeert uit Jesaja 61. Waar staat, de geest van de Heer rust op mij. Onder andere om blinden het gezicht terug te geven. En Jezus bestaat het dan om na die Bijbeltekst te zeggen, vandaag gebeurt dat onder jullie neus. Vandaag komt dit Bijbelwoord tot waarheid onder jullie ogen. Ik heb er geen idee van of Bartimeus die preek gehoord heeft. Ik zou het niet weten, waarschijnlijk niet. Maar het klopt wel. Het is deze Jezus die blinden geneest. Want er zijn talloze voorbeelden in de evangeliën die laten zien dat Jezus de blinden inderdaad geneest. En dus schreeuwt hij. Hij schreeuwt om Jezus. Jezus, zoon van David. En Jezus stopt dan. Hij staat stil. Een hele menigte die moet dat ook stilstaan. Als een trein die in elkaar schuift, denk ik. Ze stoten tegen elkaar aan en zo. Sommige mensen die strompelen misschien bijna. De stoet staat stil, want Jezus staat stil. En die beveelt dan. Hij spreekt een bevel uit. Hij zegt, hij moet hier komen. En hij komt ook inderdaad. Hij vindt Jezus. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Hij zegt tegen hem, wat wil je dat ik doe? Zo op het eerste gezicht misschien een beetje een onnozele vraag. Van, wat wil je wat ik doe? Ja, dat lijkt me nogal duidelijk. Ik wil weer zien. Maar hij moet het wel zeggen. We moeten het wel zeggen. We moeten het wel tegen Jezus zeggen. Want het moet ook uit ons eigen hart en een leven tevoorschijn komen. En Bartimeus zegt het, de blinde zegt het. Dat ik weer zien kan, Heer. Dat ik weer op kan kijken, staat er letterlijk. En Jezus gebruikt dan hetzelfde werkwoord wat Bartimeus ook gebruikt. In bevelende vorm. Kijk op. Kijk. Hier spreekt de schepper van hemel en aarde. De maker van mensenleven en mensenlijven. Hier spreekt degene die het oog geschapen heeft. En die dus recht van spreken heeft. Hier spreekt degene waarvan de psalmen zeggen, God zegt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Hier spreekt Jezus als de Messias van Israël. Want hij zegt niet tegen Bartimeus, hoe haal je het in je bolle hoofd om mij zoon van David te noemen? Hoe kom je erbij om mij met de Messias-titel aan te spreken? Hij ontkent het niet, hij luistert naar de Messias-titel die Bartimeus hem geeft. En hij kent daarmee zijn roeping en zijn plaats en zijn functie. Hij zegt, kijk. En dan zegt hij erachteraan, het is het geloof dat je gered heeft. Nou, die andere plaatjes die komen ook uit de kinderbijbel. Ik vind ze prachtig getekend. Ik denk, die moet ik even meenemen. Jezus die maakt de bandages los, de wikkels los rondom de ogen van Bartimeus. En Bartimeus die staart hem aan en weet niet wat hij ziet. En wordt een lofprijzend mens. Wat bijzonder is, dat Jezus niet zegt van, je hebt voldoende boete gedaan. En dus genees ik je. En Jezus zegt ook niet, het is omdat Abraham, mijn vriend, zoveel goede dingen gedaan heeft, dat je daarom genezen wordt. Dat geloofden de Joden namelijk stellig. Dat Abraham zoveel goede daden gedaan had in zijn leven, dat ze als volk daaruit mochten putten. En een beroep mocht doen op de barmhartigheid Gods omwille van Abraham. Dat is allemaal niet aan de orde hier. Er is maar één ding aan de orde. Dat is het geloofsvertrouwen. Dat de blinde stelt op deze Jezus die voorbij gaat. En dus wordt hij genezen. Dus wordt hij gered, staat er letterlijk. In de ruimte van God geplaatst. In de levensruimte van de eeuwige God. Hij wordt een kind van de levende God. Wat de mensen er ook over gedacht of gezegd hebben. Wat hij zelf ook aan twijfels gehad mag hebben. Hij wordt genezen. En in Gods koninkrijk geplaatst. Hij wordt burger van Gods rijk. En kind van Gods gezin. Kom zoals je bent. Ook al ben je een arme bedelaar. Ook al zit je te schreeuwen en vindt de rest het niks. Kom zoals je bent. Ook al zie je er niet uit. Ook al denk je dat je er van binnen niet uitziet. Kom zoals je bent. Want dat is wat het evangelie zegt. We gaan samen zingen. Heer, raak mijn hart aan. Opwekking 471. En daarna wil ik nog graag een paar dingen zeggen over dit Bijbelgedeelte. Zometeen aan het eind van de preek kom ik terug op wat dit lied ons heeft laten zeggen. Ik wil eerst nog even met jullie kijken naar het idee van of je kunt komen zoals je bent. Ik vond dit plaatje op internet, op de website Reverend Fun. Dat is een website vol met cartoons, allemaal in het Engels en zo nu. En dan graai ik daarin af en vertalen met Nederlands. En hier staat dus een meneer voor de spiegel op een zondagmorgen. Een christen ongetwijfeld, of een niet-christen misschien, dat weet ik ook niet. En er staat een duiveltje achter hem en die fluistert hem in. Je haar zit niks, je hebt wallen onder je ogen, het lijkt er niet op. Je kunt zo niet naar de kerk. Ik denk dat mensen inderdaad soms zo wel eens denken. Er is een reusachtige drempel om God onder ogen te komen. Een reusachtige drempel om de kerkdeur binnen te komen. Mensen vertellen onbekommerd over allerlei plekken waar ze terechtkomen en waar ze zijn. Soms ook plekken die treurig zijn, waar je helemaal niet zo moeten wezen. Maar om op te biechten dat je op een zondagmorgen naar de kerk geweest bent. Nou, er is al een drempel van je welste. En erheen te gaan, als je niet kerkelijk bent, dat is een nog veel grotere drempel. Ik ben een keer gebeld, dat heb ik al eens verteld misschien. Dat iemand op een zaterdagavond in Winschoten die mij belde en zei, u bent de dominee van de Baptiste Kerk. Dat kon ik niet ontkennen, dat was ook inderdaad zo. En ze zei, u hebt morgen vroeg dienst. Ik heb morgen vroeg dienst. Kan ik daar een kaartje voor kopen? Toegangsbewijs. En een ander die belde mij, kan ik daar zomaar naartoe? Ja hoor, u kunt zomaar naartoe. U mag daar zomaar naar binnen. U mag zitten op een plek, er is niks aan de hand, wordt niks van u verwacht. U mag daar zomaar naartoe. Maar ze kwam niet. Ze durfde het niet aan. Er is een grote drempel om inderdaad te komen zoals je bent. Daar hebben we met elkaar last van. En nog veel meer als we deze confronterende geschiedenis op ons in laten werken. Want eigenlijk nodigt dit evangeliegedeelte ons uit om te komen als bedelaar. Ja, maar dat is even minder aangenaam. Dat is ook wat zeg. Komt u hier in de kerk om een mooie dienst mee te maken, een mooie preek te horen. Dan word je geconfronteerd met een uitnodiging om te komen als bedelaar. Nou, loop nog niet weg alsjeblieft. Blijf nog even zitten, want misschien helpt het om de kracht van het evangelie te snappen. Plaatje komt zo alweer, hoop ik. Want de vraag is, ja, kunnen we ons daarin verplaatsen? Wat voor plek nemen wij in die geschiedenis van Bartimeus? Je kunt dat spelen, hè? Dat heet dan bibliodrama. Dan kun je als groep speel je dan de scène uit, als het ware. Iemand speelt voor Jezus, iemand speelt voor Bartimeus. De rest speelt allemaal voor de menigte. En roezemoest en praat en voet het op de blinden. En de blinden die schreeuwt. En Jezus geeft antwoord. Prachtig om te zien. Mooi om mee te doen. Maar wat voor plek nemen we daarin? Nemen we de plek in van degene die met de stoet meeloopt? Degene die aan Jezus verbonden is als leerling? Of nemen we de plek in van degene die op zoek is naar genezing? Of de plek in van degene die op zoek is naar sensatie? Of degene die denkt van, misschien heb ik Jezus wel nodig? Of degene die denkt, ik ben toevallig op weg en Jezus loopt daar ook? Of nemen we de plek in van degene die bedelaar is? Dat is wel een lastige. Want dat is wel in strijd met het beeld dat we vaak van onszelf hebben. We zijn toch geen bedelaars? We zijn mensen die onszelf grotendeels proberen te redden en dat ook heel aardig kunnen. En dat is ook een beeld dat mensen van buiten hebben over kerklui. Misschien nog veel scherper zelfs. Mensen buiten de kerk hebben de neiging om van kerklui te denken dat die zichzelf beter vinden. Zo verwijderd wel eens klinkt hoor. Jullie denken zeker dat je beter bent. En ik moet zeggen, het is niet helemaal per ongeluk dat verwijt. Want we hebben dat beeld ook wel aangeleverd in eeuwenlang gedrag. We hebben inderdaad als kerken wel eens ons voorgedaan alsof we inderdaad beter waren. Als christenen ons voorgedaan alsof we beter waren. Neergekeken op mensen die op een of andere manier niet christelijk waren. Wij zijn beter. Wij zijn beter. Zijn we beter of zijn we bedelaar? De kracht van het evangelie wordt zichtbaar op het moment dat wij de moed hebben om als bedelaar naar Jezus te gaan. En dat is de uitnodiging die ik voor jullie heb, maar ook voor mijzelf. Om als bedelaar naar Jezus te gaan. Toen ik vanmorgen me voorbereidde op deze dienst, toen bedacht ik dat het ook voor de prediker gold. Natuurlijk, elke preek geldt voor de prediker, maar dit gold ook voor mij. Ik kan alleen maar het evangelie van Jezus echt aan jullie uitleggen en bij jullie neerleggen. Als ik zelf als bedelaar bij Jezus kom en zeg, lieve Heer, als ik het in mijn eentje moet doen, dan bak ik er niks van. Maar u wilt er wel wat mee doen. Bedelaar. Bedelen waarom? Bedelen om vergeving en bedelen om eeuwig leven. Dat zijn de twee dingen die ik maar noem vanmorgen. Ik zou nog wat meer kunnen opzommen, maar dit zijn de twee dingen waar het om gaat. Om vergeving van onze zonden. Wie spreekt ons vrij van onze fouten? Wie zegt tegen ons, je zonden zijn je vergeven en je geloof red je? Wie zegt dat? Er is maar één die dat zegt, dat is Jezus. En die zegt dat ook inderdaad. Het is een wonder dat dat gebeurt, maar wij kunnen het van onszelf niet zeggen. Ja, er zijn wel situaties waarin we onszelf ook moeten vergeven. Maar dat berust dan op het feit dat God ons vergeeft. Bedelen om vergeving. Uit onszelf kunnen wij dat niet voor elkaar krijgen. Niet dat we niet ons best doen, hoor. Kijk maar naar de wereldgeschiedenis, kijk maar naar de geschiedenis van de religies. Kijk maar in hoeveel bochten mensen zich wringen om verzoend te raken met de hogere macht, met God, met wie dan ook maar, met degene die boven alles staat. Mensen zijn bereid om daar van alles en nog wat voor te doen. Zijn bereid hun hele hebben en houden erin te steken. Om vergeving te vinden. Mensen zijn bereid om van alles en nog wat te doen om eeuwig leven te vinden. Leven dat dwars door de dood heen voortgaat. Maar de waarheid is dat het voor onszelf allemaal onbereikbaar is. Wat wij als mensen zelf kunnen veroorzaken, dat is niet wat ons daar brengt. Daar, bij vergeving en bij eeuwig leven. Dus zijn we bedelaars. Hebben jullie wel eens gebedeld? Ik zet er maar even een paar snoepjes bij en wat koekjes, want dat maakt het misschien wat duidelijker. Want ik wil wedden dat jullie allemaal als kind wel eens gebedeld hebben om een snoepje. Nou, niet dan. Onze kleinzoons die komen, een kleindochter, die komen bij mijn vrouw. Maar die weten dat er in haar onuitputtelijke tas pepermunten zitten. Onder andere. Oma heeft toch wel een pepermunt. En oma is er wel zo gek om die boven water te halen en uit te delen. Want zo doen oma's dat. We bedelen, als kinderen bedelen we allemaal wel eens even om dit of om dat. En wat dat betreft, maar ja, dan ben je kind. Daar kun je niet bij. Je kunt niet bij de koektrommel, want die staat hoog in de kast. Je kunt niet bij de pepermunten, want die zitten in een doosje. En als je erbij kunt, dan mag je er eigenlijk niet uit jezelf wat uitpakken. Want dat is nou weer stelen en zo. En ik mag geen anekdotes vertellen uit ons eigen gezin. Dat hebben onze kinderen mij verboden. Maar ik zou daar wel wat voorbeelden van kunnen noemen. Bedelen. Als kind weet je dat. Maar als oudere, dan raak je dat idee kwijt. Oh ja, de snoepjes die pakken we zelf wel. Oh ja, de koekjes die weten we te vinden. En als we ze op hebben, dan halen we nieuwe uit de supermarkt. Wij redden onszelf. Behalve als het gaat om vergeving en om eeuwig leven. Dan moet er iemand voorbij komen van het formaat van Jezus. Jezus doet wat wij niet kunnen. Het beeld dat jullie zien hier, dat is een beeld dat gemaakt is door een Oost-Europese kunstenaar. En die beeldt Christus uit, die het kruis draagt in brons. En dit beeld hebben wij in Unie gekregen als het ware. Het beeld zelfs niet, maar de afbeeldingen van die konden we krijgen, konden we meenemen en gebruiken op allerlei plekken. Dus gebruik ik hem vanmorgen ook. Jezus doet wat wij niet kunnen. Daar is de Bijbel wel heel duidelijk over. En dat is in die zin confronterend. En het strijdt tegen onze trots en onze zelfwaardering en onze eigen wijsheid en al die dingen meer. Jezus doet wat wij niet kunnen. Hij verzoent ons met de levende God. Dat wat wij niet voor elkaar kunnen krijgen. Dat we met de beste wil van de wereld niet voor elkaar kunnen krijgen. Met al ons poetswerk, met al ons gedoe, met al ons bijbellezen en bidden, met al ons berouw en weet ik wat allemaal meer. Het helpt niks als niet Jezus voorbij komt tot wie wij mogen roepen, tot wie we mogen schreeuwen. Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. Luister naar mij. En dan doet hij het. Hij is het die het doet. Ik heb daar een prachtig verhaal over gehoord van Bill Hybels. Misschien hebt u het ook gehoord, misschien kent u hem ook. Hij heeft een aantal keren in Nederland gesproken op grote Willow Creek conferenties. En we waren er van de staf van de Unie een aantal keren bij om dat mee te maken en ook contact met hem te hebben. Bill Hybels is de voorganger van een grote evangelische gemeente bij Chicago, Willow Creek Church. En een zeer begaafd spreker met een enorm gevoel voor humor. En een verwoed zeezeiler. Hij komt uit een nogal gegoede familie. Dus de centen die ontbreken hem niet echt. Dat is dan wel weer fijn. Het maakt het heel gemakkelijk gemakkelijker om het evangelie te kunnen verkondigen. En hij mag heel graag zeezeilen. Hij heeft een zeewarend jacht. En vertelt dan dat hij daar van alles en nog wat mee doet. Hij nodigt ook zeezeilers uit als ze nou christen zijn of niet. Bij voorkeur niet, want dan wil hij graag mee in debat. Zo'n soort mens is het. En hij was een keer met dat jacht, lag hij in een haven vol met enorme jachten. Hij met zijn zeilboot, enorme jachten. En een van die grote jachten, daar zat een gezelschap op. En dat nodigde hem uit voor de middagborrel. Nou drinkt hij geen spar alcohol, maar hij nam het toch aan. Dus ze gingen met z'n tweeën, zijn vrouw en hij, in een roeibootje naar de grote jacht toe. En klommen de trappetje op, touwladder op, zo naar boven over de reling. En kwamen in een gezelschap van een aantal zeer vrolijke Amerikanen. Die net hun eerste borrel te pakken hadden en gaandeweg steeds vrolijker werden. Het was al met al eigenlijk wel een leuke ontmoeting. Ging over van alles en nog wat, over boten, over zeilen, over zeilen enzovoort. En op een gegeven ogenblik dacht de familie Huibels, nou is het wel genoeg geweest, wij gaan weer terug. Dus ze klommen terug in de boot. Zijn vrouw klom naar beneden de touwlader af en was net in de roeiboot terechtgekomen. Hij had net één been over de reling. En toen zei een van die aangeschoten Amerikanen, zeg Bill, jij bent dominee, vertel me eens het verschil tussen religie en het christelijk geloof. Toen dacht Bill Huibels, zo met twee benen, één been aan de kant van de reling, één been aan de kant van de touwladder. Dan moet ik het binnen 30 seconden kunnen zeggen, want anders wordt het helemaal niks. Dus hij trok zijn been weer terug en hij zei, religie zegt, doe in het Engels, doe in het Nederlands. En geloof in Jezus zegt, dan, het is volbracht. Dat is het verschil. En daar moesten ze even over nadenken. Maar dat klopt natuurlijk helemaal. Kijk maar wat de religies van deze wereld allemaal zeggen. Kijk maar wat bijvoorbeeld de Scientology Church zegt. Ik noem dat nou als voorbeeld, omdat het onlangs in een grote documentaire duidelijk geworden is wat voor een ongelooflijk leugenachtig bedrijf dat is. Daar wordt van jou geëist dat je voortdurend zelfonderzoek doet. En er wordt van je geëist dat je voortdurend al je centen investeert in de Scientology Church. Een levensgevaarlijke secte, gebaseerd op wonderlijke gedachtenspinsels van Ron Hubbard, die ooit een aantal science fiction romans geschreven heeft en daarmee op de loop is gegaan. De diepste leer van de Scientology Church, dat is een krankzinnig verhaal over buitenaardse wezens, waar je echt geen moe van hoeft te geloven. En er zijn duizenden mensen die er achteraan draven, want als je maar voortdurend aan zelfonderzoek doet, als je maar al je centen steekt, dan word je vanzelf. Doe dit, doe dat. Mediteer tot je een ons weegt. Doe aan yoga tot je je lijf niet meer uit de knoop kunt krijgen. Doe aan van alles en nog wat religieuze leiders zeggen. De eerste, de beste goeroe die voorbij komt lopen in een paars of een oranje of een knalrood gewaad. Doe vooral wat hij zegt. Dat is wat de religie zegt. Maar de boodschap van het evangelie, dat is de boodschap van een van Jezus' woorden aan het kruis. Die zei, het is volbracht, het is afgerond, het is klaar. Het is klaar. Het is gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan voor jou, voor jullie, voor u. Dat is het verschil tussen religies en een christelijk geloof. En geloof me maar, wat voor positieve dingen religies ook met zich mee kunnen brengen, want dat is ook waar. Er is een idee die Jezus heeft. Jezus in zijn eentje maakt het complete verschil tussen alle religies ter wereld en een christelijk geloof. Hij in zijn eentje maakt al een verschil. Dus kom ik ook tot de conclusie, we zijn allemaal bedelaar. We komen allemaal in de positie van Bartimaeus. Dat geldt voor christenen. Christenen worden uitgenodigd om uit die dringende stoet, als het ware, die bezig is om zo met Jezus bezig te zijn, om even zich te verplaatsen in de rol van die blinde bedelaar. Om na te denken over wat daar gebeurt aan degene die daar aan de rand zit. Niet degene die meeloopt en die beweegt en die van alles wat rondom Jezus doet, maar die daar aan de rand zit. Wij worden uitgenodigd om te doen wat we net gezongen hebben met elkaar. Om te luisteren met de oren van Jezus. Om te kijken met de ogen van Jezus. Om te laten komen wie er zoekt om vergeving en eeuwig leven. Dat is onze opdracht als gemeente, als gemeenschap van Jezus. Uitgezonden om oog te hebben voor lotgenoten zoals wij zijn. Namelijk medebedelaars. En het is een confronterende boodschap voor iedereen die nog geen keuze voor Jezus gemaakt heeft. Om te beseffen dat datgene wat je nodig hebt, dat je dat zelf niet kunt veroorzaken of maken. Maar dat je het van Jezus mag ontvangen. En het enige wat je hoeft te doen is naar hem te roepen. Dat mag ook in stilte horen. Dat mag ook fluisterend. Dat mag ook waar niemand bij is. Dat mag op een slaapkamer. Dat mag in de kerk. Toen onze tweede dochter de doop aanvroeg, liep ze onder een kerkdienst uit mijn preek weg. Ze sjouwden gewoon na 3 regels de kerk uit. En toen ik haar later vroeg, toen zei ik, waarom liep jij de kerk uit, lieverd? Toen zei ze, het was het een of het ander. Of ik liep de kerk uit, of ik was gaan staan en had geschreeuwd, ik moet gedoopt worden! Nou, dat deed ze dus niet. Dat was wel een sensatie geweest als ze dat gedaan had. Bedenk ik nou. Maar goed, het ging zoals het ging. En later is ze gedoopt. Ik heb dat mogen doen samen met haar andere zus. Geweldig. Schreeuwen tot Jezus. Ik moet bij Jezus zijn. Dat is wat je mag doen. En dan hoort hij je. Hoeveel lawaai de wereld ook maakt. Hoeveel gedrang er ook is. Hoeveel mensen er ook voeteren. Hou je mond, we lopen hier nog te schreeuwen. Wat mensen ook van je vinden. Wat je zelf ook van jezelf vindt. Jezus hoort wie roept en zegt, kom hier. Wat wil je wat ik met je doe? Heer, vergeef me. Heer, geef mij eeuwig leven. Hier heb je het. Kijk, word ziende. Word gered. Kom in de ruimte van God. En je wordt een totaal nieuw, compleet ander mens. Maar dat is er natuurlijk wat er met Bartimeus gebeurde. Die deed iets wat hij al die jaren als blinde nooit had kunnen doen. Hij liep achter Jezus aan. Dat kon hij niet voor die tijd. Viel niet achter Jezus aan te lopen als je blind bent. Maar dat kon hij er wel. Hij kon lof prijzen. Hij kon zingen. Hij kon getuigen van de grote macht van God in zijn Zoon Jezus Christus. Totaal ander leven. Dat is wat er gebeurt. Op het moment dat mensen als bedelaars bij Jezus komen. Ten slotte citaat uit een van de mooie boeken van Randy Alcorn. Die ik graag mag citeren. Hij schrijft in het boek Territorium. Beschrijft hij een geloofsgesprek tussen een gelovige vader en een aantal zoons, waarvan er eentje atheïst geworden is. En dan zegt hij tegen die atheïstische zoon, je moet bedenken, wij zijn allemaal bedelaars. Christenen zijn bedelaars die brood hebben gevonden. En het niet kunnen nalaten om daarover te praten met andere bedelaars. Wij zijn de bedelaars die het brood gevonden hebben, omdat God ons gevonden heeft. Mogen dat waar zijn voor jullie allemaal. En voor mij. Amen.